Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Zondag 10 januari hoopt om 10 uur dominee J.C. de Groot voor te gaan en om 16:30 middags dominee van de Brink uw eigen predikant. Morgen beginnen de catechisaties weer. Woensdag 6 januari vergadert de kerkraad. En voor deze data geldt Deo Volente. De collecten in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collect is voor het onderhoud van de kerk. En de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. De gemeente zingen we samen uit Psalm 134 en daarvan het derde vers. Dat Heeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal zijn naam ter eer. Loof, loof dan aller Heeren, Heer. 134, het derde vers. Gemeente, noemen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen zingen we daarna uit Psalm 121 het eerste vers. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121 het eerste vers, en dat we eerst samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Heere, U bent, zo hebben wij het al zingend beleden, de schepper van de hemel en van de aarde. Heel deze wereld komt uit Uw handen. En U bent het, Heere, die ons de levensadem gegeven hebt. U bent het die ons leven tot op dit moment draagt. U bent de God die regeert over ons leven, over de gemeente, over ons land en over deze wereld. Heere, zo beleiden we het en zo openbaart U het. En als we dat door het geloof zien, Heere, dan is het zo heerlijk om te weten dat we niet voor onszelf hoeven te zorgen, dat we niet voor eigen rekening leven, maar dat we liggen voor de rekening van U en dat het Uw vaderhanden zijn die zorgen en die dragen. Maar dat oog van het geloof, Heere, kan ook zo in de strijd en de aanvechting verduisterd raken, dat we dat zicht op U kwijtraken, het zicht op het feit dat U de hemel en de aarde geschapen hebt en onderhoudt en dat U regeert. En dat we onze hulp van U mogen verwachten, Heere, dan kijken we naar ons persoonlijke leven, met al de zorgen en met al de noden die er zijn, en we vragen het ons vertwijfeld af, waar is God? En we kijken naar het leven van de gemeente en van de kerk en we zien zoveel dingen ook misgaan. Heere, wat kunnen we er moedeloos van worden als we kijken naar mensen en wat mensen allemaal doen. We kunnen het ons vertwijfeld afvragen, waar is de Heer in dit alles? En we kunnen kijken naar deze wereld, Heere, waar het stormt, waar zoveel mensen in beweging zijn. Zoveel mensen van huis en haard verdreven op de vlucht, waar zoveel onrecht is en zoveel geweld. En dat de twijfel aan ons hart knaagt, waar is de Heere die regeert? Maar Heere, geef dat we niet alleen zullen kijken naar de omstandigheden, maar dat we boven al die omstandigheden heen het zicht mogen hebben en het zicht mogen houden op wie U bent. Dat we het leren, Heere, om het geloof te beoefenen, het geloof dat zich vastklemt aan het woord van U, aan Uw openbaring. Het geloof dat niet leeft vanuit het aanschouwen, vanuit het zien, vanuit het voelen, vanuit het ervaren, maar dat leeft vanuit het geloof in de belofte van U. Het geloof dat zijn zekerheid niet vindt in onszelf, maar wat zijn zekerheid zoekt buiten onszelf. Heer, leer ons geloven. En leer ons dat geloof te beoefenen. En rust ons ook vanmiddag, Heer, toe voor dat leven met U. Opdat we in de stormen van het leven niet onderuit gaan, maar opdat we juist in de stormen van het leven, als er crisis is, dat geloof laten zien en dat geloof beoefenen. Opdat we onze lof zelfs in de nacht zingen, omdat we U verwachten. Heer, wees vanmiddag zelf in ons midden en open voor ons hart Uw woord. En open onze mond om te spreken. Heer, geef ons een goede ontmoeting. Onder een open hemel. Een ontmoeting, Heer, waarbij U ons aankijkt en waarbij U ons aanspreekt. Ontdekkend. Ontmaskerend. Maar ook bemoedigend. En vertroostend. Heer, zo dragen we elkaar ook vanmiddag aan de troon van Uw genade op. U weet wat we nodig hebben. Geef dat we een helder zicht mogen hebben op U. Heer, gedenk de mannen en broeders van de kerkenraad. Geeft U ze alle wijsheid die ze nodig hebben. Ook in de komende week als kerkenraad zullen vergaderen. Gedenk onze broeder die als dienaar van het woord aan deze gemeente verbonden is, Heer. Vervul hem met Uw geest en genade opdat hij de gemeente in alle getrouwheid dienen mag. Geef hem vrijmoedigheid om de gemeente voor te gaan, om de schriften voor de gemeente te openen. En geef ook de kerkenraad daarin wat ze nodig hebben, Heer, dat ze zo samen deze gemeente mogen leiden en dat deze gemeente dan tot bloei mag komen. Zegent U het werk van hun handen. En dat deze gemeente bloeien mag ook in het midden van deze stad, tot de eer van Uw naam. Dat geloofsleven verdiept mag worden. En dat Uw naam zal worden verheerlijkt. Heren, gedenk Uw kerk ook. De gebroken kerk van Nederland. De kerk die zo bezig is met zichzelf. De kerk waarin we zo kunnen discussiëren over allerlei dingen die er niet wezenlijk toe doen. De kerk, Heer, waarvan zo weinig uitstraalt in de wereld die in de duisternis wandelt. De kerk waarvan we beleiden moeten, Heer, dat we daarin zo vaak onze roeping niet hebben verstaan. Om recht en gerechtigheid te doen op deze aarde. Heer, wil de kerk gedenken. Wil tot leven wekken, het stof ervan afblazen. En ons doen zien wat Uw evangelie werkelijk betekent. Heer, beziel ons en doorstroom ons. Opdat we vruchtbaar zullen zijn. Heer, breid Uw koninkrijk uit op deze aarde. Toon het dat U almachtig bent. Dat de macht van de boze, dat de macht van de machten van de duisternis niet sterker en machtiger is dan Uw macht. Heer, breek overal doorheen wat vijandig tegenover U staat. En wil Uw kerk tot bloei brengen en het rijk van de vorst van de duisternis afbreken tot op de grond. Ja, Heer, U belooft het. En we bidden U erom. Laat Uw belofte werkelijkheid worden. De belofte dat zondaren zalig worden, dat het een schare wordt die niemand tellen kan. De belofte dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn waarop gerechtigheid woont. Waar de zonde verdwenen is. En waar Uw naam eeuwig schittert. En waar U de tranen van onze ogen afwist. En we ongebroken Uw lof zullen brengen. Heren, daar bidden we U om, dat U komen zult op de wolken van de hemel.
dat u de aarde vernieuwen zult. Waar wij zo'n puinhoop van gemaakt hebben. Dat u komen zult. Omdat dan het onrecht uit ons leven en uit deze wereld weg is. Dat onrecht wat u zo pijn moet doen. Omdat het indruist tegen uw wil en tegen uw wezen. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. En terwijl we dit bidden, Heer, we zijn er ook vanmiddag die niet bereid zijn om u te ontmoeten. In de gemeente, in deze wereld. En we bidden u, Heer, om hun bekering. Dat ook zij, zonder verschrikken, voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Heer, zie zo op ons neer, om Jezus wil. Amen.
De gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heer, allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, en we lezen Psalm 93... om daarna in het evangelie van Lucas verder te lezen, hoofdstuk 8, versen 22 tot en met 25. Allereerst Psalm 93. De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. De Heere is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord, ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. Van toen aan is uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen, de rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw, de heiligheid is uw huis sierlijk, Heere, tot lange dagen. En dan lezen we verder in Lucas 8, vanaf vers 22. En het geschiedde in een van die dagen dat hij, dat is de Heer Jezus, in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zei tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als ze voeren, viel hij in slaap. En er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol water en waren in nood. En ze gingen tot hem en wekten hem op, zeggende, meester, meester, we vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven, en zij hielden op en er werd stilte. En hij zei tot hen, waar is uw geloof? Maar zij bevreesd zijnde verwonderden zich, zeggende tot elkaar, wie is toch deze dat, ook de winden en het dat hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn hem gehoorzaam. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn diensten, terwijl we samen zingen uit Psalm 107, de versen 12, 13 en 14. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Vers 13, hij wekt net slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golvend hoofd omhoog. En vers 14, zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. De wijsheid van hen allen, hoe groot, bezwijkt ervan. Psalm 107, versen 12, 13 en 14. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmiddag zijn de woorden die we lezen in de versen 22 tot en met 25 van Lucas 8. Het thema voor de preek: scheepje onder Jezus hoede. Scheepje onder Jezus hoede. En we letten op twee gedachten. In de eerste plaats, wie Jezus volgt, krijgt te maken met beproeving. En in de tweede plaats, wie Jezus volgt, leeft in geloof en niet in aanschouwen. Scheepje onder Jezus hoede. In de eerste plaats, wie Jezus volgt, krijgt te maken met beproeving. En in de tweede plaats, leeft in geloof en niet in aanschouwen. Wie Jezus volgt, krijgt te maken met beproeving. Gemeente, jongens en meisjes, het thema van de preek is ontleend aan een lied. Een lied dat zingt: scheepje onder Jezus hoede. Met de kruisvaan hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Als sla de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort. Wij hebben 's vaders zoon aan boord, een veilig strand voor het oog. En dat lied, dat lijkt een beetje op een uitspraak die ik in het pastoraat nog wel eens tegenkom. Vooral op tegeltjes aan de wand of op mooie borden in hout uitgesneden. Jezus heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Prachtige woorden. Wie in de Heer Jezus gelooft, is bij hem veilig, is bij hem geborgen. En dan kan het stormen in je leven, maar je komt veilig thuis. Maar de vraag vanmiddag is, gemeente, of die woorden voor ons meer zijn dan tegeltjeswijsheid. Of die woorden voor ons meer zijn dan een mooie spreuk die je aan de wand van je woonkamer of je slaapkamer hangt. Of het meer is dan een mooi lied wat je zingt. Vaart ons levensbootje werkelijk onder Jezus hoede dwars door de stormen van het leven heen, met de zekerheid dat je veilig strand voor het oog hebt? Of is het zo dat het voor de beleving van je hart vanmiddag hier toch wel wat schuurt en toch wel wat wringt? Dat je zegt, ja, het zijn mooie woorden. Jezus heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar als ik eerlijk ben, dominee, dan ben ik bang dat ik met de haven in zicht schipbreuk leid. En nu kijkt de Heer Jezus ons, gemeente, vanmiddag aan vanuit deze tekst in Lucas 8. En de Heer Jezus stelt ons een heel indringende vraag. Waar is uw geloof? Is het er? En als het er is, functioneert het dan ook? Beoefenen we dat geloof dan ook? Juist in de stormen van het leven. We ontmoeten de Heer Jezus met zijn leerlingen in Lucas 8 aan de oever van het meer van Galilea. En de evangelist Lucas laat deze geschiedenis die we samen hebben gelezen, hij laat deze geschiedenis volgen op het onderwijs wat de Heer Jezus heeft gegeven over het luisteren naar het woord van God. En Jezus heeft in het voorgaande gedeelte duidelijk gemaakt dat horen naar het woord van God meer betekent dan alleen maar een preek horen. Het betekent meer dan het horen van wat woorden. Nee, maar horen naar het woord van de Heer, dan komt het erop aan dat je dat woord hoort, dat je het bewaart en dat je het ook doet. Werkelijk horen naar de woorden van Jezus betekent dat die woorden ook in het alledaagse leven handen en voeten krijgen. Dat woord van Jezus zichtbaar wordt in je levenshouding. Wie werkelijk hoort naar de woorden van God, wordt door dat woord van God in beslag genomen. En dat het geval is, gemeente, bij de discipelen, dat blijkt wel uit vers 22. Het gebeurt in een van die dagen, zegt Lucas, dat Jezus aan boord van een bootje gaat en zijn discipelen gaan met hem mee. De Heer Jezus is hier degene die het initiatief neemt. De Heer Jezus staat op en hij zegt, kom, laten we aan boord van dat schip gaan, we gaan naar de overkant. Jezus gaat voorop, gemeente. Dat is eigenlijk best opvallend. Want Jezus zal als timmermanszoon uit Nazareth daar aan de oever van het meer van Galilea geen bootje hebben gehad. En het bootje waar hij hier opstapt, dat zal een bootje zijn geweest van een van zijn leerlingen. Daar waren vissers onder, Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus. Maar we lezen hier niet dat Petrus aan boord van zijn bootje stapt en dat Jezus met de discipelen meegaan. En we lezen ook niet dat Johannes aan boord van het bootje stapt. Nee, Jezus staat op, Jezus stapt aan boord van dat bootje wat helemaal niet van hem is. En Jezus zegt, kom, we gaan naar de overkant. Jezus neemt het initiatief. En de leerlingen van Jezus, zij volgen. En misschien vindt u het vreemd dat ik hier de nadruk bij leg. Wij zijn eraan gewend geraakt als je die evangelie doorleest. Ja, natuurlijk, Jezus gaat voorop en de rest gaat erachteraan. Maar daaruit, gemeente, blijkt wel wat het betekent om Jezus te volgen. Jezus volgen betekent dat de Heer Jezus voorop gaat, dat Hij het initiatief neemt, dat Hij de route bepaalt, dat Hij de weg uitstippelt. En Jezus vraagt van ons niet meer en niet minder, gemeente, dan achter Hem aan te gaan. Ja, dat vraagt zelfverloochening. Jezus volgen betekent dat er een streep gaat door je eigen plannen en door je eigen ambities en door je eigen verlangens. En dat je gaat leven met de gedachte, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Als je Jezus leert volgen, gemeente, dan gaat het niet meer om wat jij denkt en wat jij wilt en wat jij voelt. Maar dan gaat het om de vraag, wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Wat vraagt Hij van mij? Jezus volgen betekent dat de roep, volg mij na, je hart raakt en zo in beslag neemt dat je opstaat en dat je achter hem aangaat. Dat je hem volgt waar hij ook heen gaat. Dat je heel je leven aan hem toevertrouwt. Zo volgen de leerlingen Jezus het bootje. Jezus staat op, Jezus gaat aan boord van het schip. Jezus zegt, we gaan naar de overkant en ze gaan. Ze hijsen de zeilen en ze steken van wal. En er is geen een van de leerlingen die tegen de Heer Jezus zegt, zouden we dat nou wel doen, hè, naar de overkant? Blijkbaar is het een rustige avond en wijst niets erop dat er een storm op komst is. En je ziet ze gaan. De zon zakt langzaam weg achter de horizon. De golven kabbelen vreedzaam tegen de boeg. De wind bolt het zeil. En het bootje glijdt rustig over het water en Jezus, vermoeid van een dag preken, gaat op het achterscheepje liggen en al snel vallen zijn ogen dicht. Het lijkt een prachtige overtocht te worden in het avondlicht. En dan is het opeens gedaan met de rust. Er steekt een storm op. En uitleggers die wijzen ons erop dat vaker voorkwam rondom dat meer van Galilea. Dat meer ligt omringd door hoge bergen en met koude en warme luchtstromen, vraagt u me niet hoe het werkt, maar met koude en warme luchtstromen kan er dan ineens een soort wind op dat water vallen. En binnen de kortste keer is dat meer van Galilea één kolkende watermassa. Nou, blijkbaar gebeurt er zoiets al. Heel snel is de lucht betrokken en de wind valt op dat water En dat water dat bruist en dat kolkt en dat golft. En watergolf na watergolf stort zich over dat bootje heen. En we zongen met Psalm 107, hè, zo'n schip op zee. En dan lijkt het de lucht aan te raken. En dan stort dat bootje met een enorme vaart de afgrond in. En die mannen aan boord van dat bootje, ze proberen wat ze kunnen. Je ziet er een paar met emmers hozen. De ene emmer eruit, maar het helpt niks, want een watergolf en dat komt voor 10 emmers terug. En langzaam loopt dat bootje vol. En de storm blijft maar loeien. En dat water dat blijft maar bruisen. Nog even en dat bootje dat zal ondergaan. Nog even. En dat bootje zal krakend onder het watergeweld in elkaar gedrukt worden. Die mannen daar op dat bootje, ze kijken de dood in de ogen. En je moet bedenken, dit zijn geen mensen die voor hun plezier eens een jachtje hebben gehuurd en op het IJsselmeer ronddopperen. En de wind wakkert wat aan. Nee, we hebben hier te maken met ervaren vissers. Met mannen die dat meer van Galilea kennen als hun broekzak. Die niet zo heel gauw bang zijn in een storm. Maar zoals het nu is, zo hebben ze het nog nooit meegemaakt. Die watergolven, die wind en dat bootje vol. En hoe moet het? Nog even en ze zakken weg in dat donkere water. En dan kijken ze naar het achterschip. daar is Jezus. En kunt u zich, gemeente, de verbijstering van deze mannen voorstellen? Dan in doodsnood doen ze wat ze kunnen om dat bootje te redden. Ze kijken naar het achterschip en daar ligt Jezus rustig te slapen. Het schip kraakt in zijn voegen. En Jezus slaapt. De evangelist Marcus vertelt ons dat de discipelen bij de Heer Jezus komen en dat ze tegen Jezus zeggen: Meester, bekommert het u dan niet dat we vergaan? Als ik het heel plat vertaal, kan het u dan niks schelen dat we zo meteen naar de bodem van het meer zakken? Ze maken hem in de wanhoop wakker: Meester, meester, we vergaan. De paniek klinkt door in hun stem. Het einde nadert, het loopt volkomen mis en Jezus slaapt. En Jezus wordt wakker. En Jezus ziet zijn leerlingen daar staan in doodsnood. Je ziet het voor je, ze grijpen zich vast aan de mast om niet overboord te spoelen. De paniek straalt uit hun ogen. En Jezus staat in alle kalmte op en hij bestraft de wind en het water. Zwijg, wees stil. En even plotseling als de wind was opgestoken, gaat de wind liggen en het water rimpelt vredig in de late avondzon. En Jezus kijkt zijn discipelen één voor één aan. En zegt tegen die mannen: waar is uw geloof? Marcus vertelt ons dat Jezus er nog een vraag voorstelt. Waarom zijn jullie zo bang? Waarom die paniek? Ik ben toch aan boord? En ik heb je toch verteld van de hemelse Vader, die voor je zorgt, zodat er zelfs geen haar van je hoofd kan vallen. En de vraag is, gemeente, wat heeft deze geschiedenis vanavond ons te zeggen? Want kijk, we kunnen naar die geschiedenis kijken en zeggen, dat is toen gebeurd, toen Jezus op aarde was met die discipelen in een bootje. En oh, het stormde geweldig. En op het machtswoord van Jezus ging de wind liggen. En dat we met de discipelen vanavond zeggen, wie is toch deze dat de wind en het water hem gehoorzaam zijn? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar de vraag is, gemeente, waarom staat deze geschiedenis in het evangelie en wat wil de Heer ons daar nou mee leren? En ik denk als we naar deze geschiedenis luisteren, gemeente, dat de eerste les die de Heer ons leren wil deze is. Dat we leren zien dat het volgen van de Heer Jezus niet betekent dat we dan een gemakkelijk leven zullen hebben. Dat de Heer Jezus volgen niet betekent dat het dan voor de rest van je leven je voor de wind zal gaan. Dat je dus niet meer te maken krijgt met allerlei zorgen en met allerlei tegenslag en met allerlei tegenspoed. Als dat ons beeld is van het volgen van de Heer Jezus, dan raken we binnen de kortste keren in ons leven volkomen verbijsterd. Want er zullen stormen komen. Als je de Heer volgt, dan kun je op jonge leeftijd ziek worden. En de Heer volgen betekent niet dat die studie waar je zoveel van verwacht dan dus slagen zal. En je levensdroom kan ook, als je de Heer Jezus volgt, zomaar ineenstorten. En je bedrijf, je levenswerk kan zomaar failliet gaan. En de stormwind kan opsteken. Je kunt in armoede terechtkomen, zodat je niet weet hoe je aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar moet knopen. Het kan zijn dat de stormwind in je leven opsteekt en loeit. Dat de moeite en de tegenslagen zich maar op één blijven stapelen. En dat het zelfs lijkt alsof de Heer slaapt, alsof de Heer je compleet vergeten is. Alsof de Heer je maar laat voortmodderen met al die problemen die je hebt en alsof Hij er niet meer is om voor je te zorgen. Dat kan niet alleen in je dagelijks leven nog zijn dat je de Heer dient in zijn koninkrijk. Dat de Heer je geroepen heeft om ambtsdrager te zijn of op een andere plek om in het koninkrijk te werken. En dat je ontdekt in dat werk in Gods koninkrijk dat de moeilijkheden zich opeenstapelen en dat de energie wordt weggezogen. En wat kun je er dan moedeloos van worden, wat je ook doet en het lijkt totaal te mislukken. En dat je om je heen kijkt in de kerk en dat je om je heen kijkt in deze wereld en dat je denkt, het lijkt wel alsof God zich totaal niet bekommert om de gemeente, om de kerk, om zijn eer, om zijn naam. Waar is God nou in dit alles? In gemeente, nu is het vaak zo dat als het stormt op een afstandje, we het allemaal wel weten te duiden. Kijk, dat christenen in Noord-Korea vervolgd worden en dat je in Nigeria te maken hebt met christenenvervolging, dat vinden we min of meer wel een beetje vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk, de Heer Jezus heeft gezegd dat we in deze wereld verdrukking zullen hebben en dat er moeilijkheden zullen zijn. Maar het typerende is, gemeente, dat we het voor een ander dan vaak wel weten te duiden, maar als dan de moeilijkheden in ons eigen leven komen en ons dus heel persoonlijk raken, dat we ons dan zo makkelijk laten meeslepen door de omstandigheden en door de gevoelens die de gebeurtenissen in ons hart oproepen. En dat we dan te midden van de stormen en de tegenslagen ons geen raad weten en ons verbijsterd en verward afvragen, ja, maar waar is nu de Heere? En wat we moeten leren, gemeente, is dit. Dat navolging van de Heere Jezus niet betekent dat de stormen wegblijven. Maar dat de navolging van Jezus betekent dat we met hem door de stormen van het leven heen moeten. En die stormen die komen, gemeente, u moet uw Bijbel maar doorbladeren. En u zult ontdekken dat eigenlijk elke gelovige in de Bijbel te maken heeft gekregen met beproeving. Dat elke gelovige te maken heeft gekregen met stormen en met tegenslagen en met moeilijkheden op zijn levensweg. En ja, voor de een is die ervaring intenser en ingrijpender dan voor de ander. Maar elke gelovige maakt het in zijn leven mee dat God de storm laat opsteken en dat de golven rollen en dat het zelfs zo kan lijken alsof alles verkeerd dreigt te gaan en heel je leven in levensgevaar verkeert. Ik zal u wat voorbeelden noemen, gemeente. U ziet het bij het volk Israël. De Heer heeft Israël bevrijd uit Egypte. Na een lange periode van onderdrukking heeft God ze dan eindelijk uit dat slavenhuis bevrijd. Farao laat ze gaan. Gods volk wordt uitgeleid. Ze gaan met vreugde voort achter de Heer aan. De wolkolom, de vuurkolom. Ze gaan op reis. En God zegt, ik breng jullie naar het land van de belofte. En ze gaan op reis, gemeente. En dan denk je, dan zullen ze de makkelijkste weg nemen. De handelsroute naar het noordoosten. Dan zijn ze er zo. Maar God gaat een andere weg. God laat ze daar in die zandwoestijn rondjes lopen. En God brengt ze dan uiteindelijk aan de oever van de Rode Zee voor en het water. Aan weerszijden de hoge bergen waar je met je vrouwen, je kinderen, je schapen en je koeien niet overheen kunt. En dan kijkt Israël achterom en wat zien ze? Dan zien ze een stofwolk naderen en het ijzer van de strijdwagens van de farao schittert er tussendoor. Nou, daar zitten ze. Voor en het water aan de zijkanten, de bergen achter en de woedende farao. En ze kunnen maar één conclusie trekken. Dit loopt natuurlijk totaal verkeerd af. Waren we maar in Egypte gebleven, want nu zullen we hier in de woestijn of verdrinken in het water of vermalen worden onder de strijdwagens van farao. Dit gaat mis. En gemeente, waarom heeft de Heer ze nou bij die oever van die Rode Zee gebracht? Waarom zijn die mensen achter de Heer aangegaan en daar bij die oever van die Rode Zee gekomen? Ik denk, gemeente, dat we daar maar één antwoord op kunnen geven. Waarom bracht God ze daar? God stelde het geloof van het volk Israël op de proef. En de vraag die Jezus aan zijn discipelen stelt, zou je aan dat volk kunnen stellen? Waar is uw geloof? Waar is nu je vertrouwen op de Heer? Waar is nu het geloof dat als God iets beloofd heeft, hij het zal waarmaken ook? Ook al lijken de omstandigheden om je heen totaal anders te zijn. Heeft dat volk wel geloof in God? Vertrouwen ze de Heere wel op zijn woord? En dan laat de Heere, gemeente, dwars door die gebeurtenis heen. Hij leidt ze door de Rode Zee eruit. Laat hij zien dat hij inderdaad te vertrouwen is. En dat hij inderdaad, waar het bij ons volkomen vastloopt in de onmogelijkheid, dat hij veel machtiger is. En dat hij door de woeste baren en de brede stromen gewoon een pad kan banen. God stelt het geloof op de proef, gemeente. Kijkt u maar in de psalmen. Neem psalm 13, ik heb er hier wel eens over gepreekt. Psalm 13, Heere, hoe lang vergeet u mij? Heere, hoe lang verbergt gij uw aangezicht voor mij? Het lijkt wel alsof God die psalmdichter totaal vergeten is. Het loopt allemaal vast. Ik denk aan Psalm 77, daar zie je Asaf op zijn bed liggen in het donker van de nacht. Die man is bijna wanhopig, zouden Gods beloften in zijn immer haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht. Heren, wat komt er terecht van alles wat u beloofd heeft? De stormwind loeit. De duisternis heeft bezit genomen van de aarde. En de psalmen, ze zingen van ziekte die het leven bedreigt, van vijanden die het op je leven hebben voorzien, van spotters die vragen, waar is nu jouw God? Kolk en afgrond loeit, al Gods golven, al Gods baren gaan over je heen. Het geloof wordt op de proef gesteld. En het Nieuwe Testament, gemeente, laat ons geen andere leren zien. Jacobus zegt ons dat we te maken krijgen in ons leven met veel verzoekingen. En Petrus schrijft aan de gemeente dat het geloof dat veel kostbaarder is dan goud door de Heere beproefd wordt. En als Paulus de gemeente rondreist, dan vertelt hij ze niet, jullie geloven in de Heere Jezus, je zult een prachtig leven voor de boeg hebben, maar hij vertelt ze dat ze door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God. En Paulus wist maar al te goed wat dat leven met de Heere met zich mee kon brengen. Jezus volgen. Paulus heeft te maken gekregen met schipbreuk. Paulus is gestenigd. Paulus is gegezeld. Heeft in gevangenissen gezeten. Hij is bespuwd en hij is uitgescholden. Gaat u de handelingen maar door, gemeente. Stormen komen, gemeente. Daar moeten we ons niet door laten verbijsteren. Dan moeten we niet door in de war raken. Dan moeten we niet van zeggen, ja, maar waar is nu de Heer? En wat dan? Kijk, die leerlingen van Jezus, die raken in paniek. Hè? De angst grijpt ze bij de keel en het verbaast hen dat Jezus ligt te slapen. En eigenlijk, gemeente, als we eerlijk zijn, herkennen we ons wel een beetje in die discipelen. Want als de stormen loeien in ons leven, dan raken we in paniek en dan weten we niet waar we het zoeken moeten. En dan verbaast het ons dat de Heer ons niet direct antwoordt en dat de Heer niet direct ingrijpt. En dan zeggen we, ja, maar waar is nou God in mijn leven? Maar Jezus stelt een vraag aan deze leerlingen. De Heer Jezus zegt niet, je kan het heel goed begrijpen dat je in paniek bent. En de Heer Jezus kijkt zijn leerlingen aan en zegt, waar is nou je geloof? Dat is een hele kritische vraag. Waar is je geloof? Jezus berispt deze discipelen. En dat brengt me bij de tweede gedachte, gemeente. Wie Jezus volgt moet leven uit het geloven, niet in aanschouwen. Jezus zegt niet tegen deze leerlingen, je hebt geen geloof. Bij Matthäus en bij Marcus valt het woordje klein geloof. Jezus zegt als het ware, ik weet wel dat jullie geloof hebben en dat het je verlangen is om mij te volgen. Maar waarom functioneert dat geloof op dit moment niet? Waarom is dat geloof op dit moment niet zichtbaar in je leven? Waarom zie ik niet dat jullie mijn woord horen, bewaren en doen? En die vraag kan de Heere gemeente vanavond ook aan u of aan jou of aan mij stellen. Waarom loop je te tobben? Waarom loop je in het donker te zuchten? Waarom zijn die tranen je tot spijs dag en nacht? Ja, toch, maar je moest eens weten hoe moeilijk het is in mijn leven. Maar waar is je geloof? En die vraag, gemeente, laat zien dat geloof activiteit is. De bekende Engelse predikant Lloyd-Jones, die maakt in zijn preek over deze tekst een hele mooie vergelijking. Hij zegt, het geloof is geen thermostaat. Nou, wat een thermostaat is, dat weten we allemaal. Die hebben we thuis voor de centrale verwarming. En die zet je op 18 graden, die stel je in. En als je een hele luxe hebt, dan kun je hem gewoon voor de hele week programmeren. En daar hoef je verder niks meer aan te doen. Je hoeft er niet meer naar te kijken. Zolang de stroom op dat apparaat zit, blijft hij het wel doen. En als de kamer onder de 18 graden komt, slaat de thermostaat vanzelf aan. Komt de kamer boven de 18 graden, slaat de thermostaat vanzelf uit. En voor heel veel mensen functioneert het geloof zo. Het geloof, zeggen ze, het geloof is een gave van God. God geeft het geloof. God bewerkt het geloof. En in het verlengde daarvan leeft dan de gedachte, en dat geloof dat werkt ook vanzelf. Dat geloof dat slaat op de kritieke momenten in mijn leven als vanzelf aan. Dat doet het als vanzelf. Maar zo is het niet, gemeente. Ja, het geloof is een gave van God. O Onder de verkondiging van het woord bewerkt God door zijn geest dat het hart open gaat en dat je amen leert zeggen op de belofte van God. Dat je komt tot geloof, tot het volgen van de Heer Jezus. Dan komt de keuze in je hart, ik wil hem volgen, ik wil bij hem horen. Hij is de mijne, ik ben van hem. Maar dat geloof, gemeente, is niet een thermostaat die dan vervolgens op de kritieke momenten in je leven als vanzelf maar aanslaat. Het geloof vraagt om beoefening. En de laatste keer dat ik hier gepreekt heb, heb ik iets soortgelijks gezegd. En ik herhaal het maar weer. Waarom? Juist omdat ik denk, gemeente, dat we dat in onze tijd kunnen gebruiken. Dat we dat nodig hebben. Dat we dat leren. Het geloof vraagt beoefening, vraagt activiteit. Dat zien we bij de dichters in de psalmen. Ik noem psalm 42 als voorbeeld, omdat het een psalm is die we allemaal kennen. Die dichter die zit er, kolk en afgrond loeit, al Gods golven, al Gods baren gaan over hem heen. Een uitzichtloze situatie. Wat zegt die dichter? Die gaat niet zitten zuchten. Och, wat is het slecht, wat is het ellendig. Och, och. En wat iemand tegen zichzelf zegt is, waarom ben je onrustig in mij? Hij gaat zijn ziel toespreken. Waarom ben je onrustig in mij? Waarom ben je in paniek? Ja, daar is reden toe. Te over. Hij gaat zichzelf toespreken. Waarom ben je onrustig in mij? Hoop op God. Wat die dichter van Psalm 42 eigenlijk tegen zichzelf zegt is, die omstandigheden die zijn er, maar die omstandigheden moeten je niet beheersen. Je moet je niet laten leiden door wat je ziet en door wat je voelt, door wat je ervaart. Dat is wat de discipelen doen. Die kijken naar dat water en die ben bang. Die horen die wind loeien. Die horen dat gekraak van de spanten van dat bootje. Nou, dat is iets om bang van te worden. Alleen wat deze mannen vergeten zijn, is dat we ze aan boord hebben. Ze zijn blijkbaar vergeten wat Jezus hen gezegd heeft over het koninkrijk van God. Dat dat komen zal en dat hij de koning van dat koninkrijk is. Hij is degene die de blinden het gezicht geeft, die de doven laat horen, die de verlamden laat lopen, die de doden zelfs terugroept in het leven. Hij is toch veel machtiger dan die stormwind. En hij heeft het er toch verteld over die hemelse Vader die voor hen zorgt en die hen draagt. Gemeente, Jezus zelf is het voorbeeld van leven uit het geloof. Jezus slaapt, hoe slaapt hij daar? Ja, zeggen we dan, hij was Gods zoon. Ja, dat was die gemeente, maar hij ligt daar ook als mens. Maar hij ligt daar in het geloofsvertrouwen op zijn hemelse Vader. Ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw, bewust tot ik verfrist ontwaakte. Jezus is niet in paniek. Waarom niet? Jezus weet dat zijn hemelse Vader voor hem zorgt. En dat hij daar, ondanks die storm, niet met dat bootje naar de kelder kan gaan, want zijn koninkrijk moet komen. En dat heeft hij zijn leerlingen verteld. Kunnen zij met de koning van het koninkrijk aan boord naar beneden zakken daar in dat water? Ze hadden moeten bedenken, gemeente, wie ze aan boord hadden. Ze hadden moeten bedenken wie God wilde zijn. Ze hadden moeten leven vanuit het woord wat Jezus had gesproken. In plaats van te leven bij wat ze zien. En dat is wat we in de stormen van het leven, gemeente, ook zelf moeten bedenken. Je kunt in je leven met de beloften van God volkomen vastlopen. Je kunt de Heer Jezus volgen en dan kan het lijken alsof het in je leven totaal verkeerd gaat. Dat alles tegen kan zitten. En wat is dan de geloofsbeoefening? De geloofsbeoefening betekent dat je je voor de geest haalt, dat je gaat bedenken wie God is, hoe hij zich geopenbaard heeft in het woord. Dat is wat Paulus ons voordoet in Romeinen 8. Paulus zegt, je moet weten, een leven, dat God zijn zoon voor je gegeven heeft. Hij heeft je zo lief gehad toen je een vijand was. Hij heeft zijn kind gegeven tot in de dood om je te verlossen. Zal hij dan met hem je niet alle dingen schenken? Als God in zijn liefde zijn kind heeft overgehad voor je en zijn kind heeft laten neerdalen tot in de hel, dat jij er niet komt. En als je leeft vanuit dat evangelie, zal God je dan loslaten? Nee, zegt Paulus, dan ben ik ervan verzekerd dat nog dood, nog leven, nog toekomende dingen, nog tegenwoordige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij van de liefde van God kan scheiden. En dan moeten we bedenken, gemeente, dat Paulus al die dingen meemaakt. Hè? Honger en gedrukking en benauwdheid en gevaar en zwaard. Maar Paulus leeft niet, gemeente, door te kijken naar wat hij allemaal meemaakt en wat er allemaal gebeurt. Paulus leeft vanuit het woord, Paulus leeft vanuit de belofte, Paulus leeft vanuit wie God in Christus voor je zijn wil. En Paulus houdt dat voor ogen en zegt, dat heeft God me verteld. God zal me niet loslaten. Ons leven vanuit het geloof, gemeente, leven vanuit de belofte. Wat doet die dichter van Psalm 77, Asaf? Die ligt daar op zijn bed en die klaagt, daar zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. En dan zegt hij geen punt. Zou er wel ooit wat van terechtkomen? Daar staat in onze geloofsbeoefening zo vaak een punt, gemeente. Dan zeggen we, zou er wel ooit wat van terechtkomen? Is het wel ooit waar geweest? Hey, wat doet die dichter van Psalm 77? Die gaat nu niet eens in zijn eigen leven kijken naar hoe God zich geopenbaard heeft. Die gaat kijken naar de geschiedenis van Israël. God heeft zijn volk verlost uit Egypte. God heeft ze bewaard. God heeft voor ze gezorgd. God heeft alles voor ze over gehad. En die dichter die zegt, maar als God zo is, dan zullen die beloften van God toch ook vervuld worden voor mij. Als God zo is, dan zal hij na het zuur het zoet geven. En die man gaat als vanzelf de lof van God verkondigen. Dat is geloofsbeoefening. We moeten ons niet laten leiden door de omstandigheden. We moeten ons laten leiden door het woord van de Heer. Is dat makkelijk? Nee, gemeente, dat vraagt activiteit. Dat vraagt een levende omgang met het woord van de Heer. Dat vraagt een intens gebedsleven. Maar zo doet de Bijbel het ons voor, gemeente. Zo doen de groten in de geschiedenis van de kerk het ons voor. We zijn zo ver, gemeente, weggegroeid bij wat het hart van de reformatie is. Ik las met mijn catechisanten voor de kerstvakantie de brief die Guido de Bregge geschreven heeft vanuit de gevangenis aan zijn vrouw. U kunt hem op internet wel vinden. Guido de Bregge zit in de gevangenis. Hij is 40. 7 jaar getrouwd, heeft een paar jonge kinderen rondlopen. Hij is gevangen genomen en hij weet wel dat het zijn levenseinde wordt. En hij zit, gemeente, in het meest smerige hol van dat kasteel in Valenciennes, wat je hier maar kunt bedenken. Er zit een gat in het plafond, daar werpen ze de uitwerpselen door naar beneden. En hij is geboeid met ijzeren kettingen en die ijzeren banden, dat scheurt het vlees van zijn arm af tot op zijn bot. Want een pijn moet die man gehad hebben. Hij zit daar in de gevangenis. En Guido de Bregge, gemeente, heeft zijn sombere momenten gehad. Die man heeft daar gezeten met de vraag, heren, waarom? Heren, waarom? Ik had toch zoveel willen doen, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat zegt hij ook eerlijk. Ik heb gezeten met de vraag waarom. En ik heb mezelf ook beschuldigd, ik had dingen anders moeten doen. Hoe komt nou die man tot rust? Nou, die man die komt tot rust, gemeente, hij zegt, dat schrijft hij aan zijn vrouw. Door zijn Bijbel te lezen en door na te denken over de leiding van God in het leven van de gelovigen die hij in de Bijbel tegenkomt. En wat ontdekt hij? Dat het Gods genadige vaderhanden zijn die die levens leiden, ook door de diepten heen, dat het uiteindelijk zelfs kan uitlopen op de dood, maar dat God je in al die wegen niet loslaat. Dat is wat hij aan zijn vrouw schrijft. God, dat heb ik moeten leren, zegt hij hier. God laat mij niet los en God laat jou niet los. Hij zorgt ook voor jou en daarom kan ik je wel loslaten. En hij zegt, hier in de gevangenis heb ik geleerd wat ik anderen altijd gepreekt heb. En ik heb nu door de ervaring heen het geleerd dat God inderdaad je niet loslaat. Door de diepten heen leert hij God nog veel heerlijker en veel groter en veel genadiger en veel liefdevoller zien. De beproeving van ons geloof, gemeente, wil dat we ons vastklemmen aan het woord. En waarom leidt de Heer onze weg door de diepte? Om ons door de diepte heen nog veel heerlijker het zicht te geven op wie Hij is. Deze discipelen hebben door de gebeurtenis heen het geleerd. Wie is deze? Ze hebben geleerd, er zijn werkelijk geen grenzen aan Jezus' macht. Het loopt hem niet uit de hand. We moeten leven vanuit het geloof. En als je dat niet kunt, als het je uit de handen glipt, als je dan net als die discipelen toch in paniek raakt, wat is het heerlijk, gemeente, dat we dan de fouten van de discipelen in de Bijbel hebben staan. Met die kritische vraag van Jezus, waar is uw geloof? Maar dat we dan tegelijkertijd hier zien waar de discipelen in paniek raken en in verwarring en waar Jezus ze berispt, betekent het niet dat Jezus niet helpt. Dan geeft hij ze onderwijs. dan geeft hij verlossing. Dan laat hij het ze nog maar een keer zien. Je kunt op dat woord van mij werkelijk aan. Gemeente, als we geborgen zijn in Jezus Christus, dan kan de stormwind loeien. Wij hebben een vader, zoon aan boord. We hebben veilig strand voor het oog. Dat is geen makkelijke reis. Maar er is tegelijk geen heerlijker leven dan het leven met Jezus. Want Hij zorgt. Hij draagt. En aan zijn macht zijn geen grenzen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 107, de versen 15 en 16. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd, de baren zijn effen op Gods wil. Laat zulk een eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. 107, de versen 15 en 16. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heren, u bent de getrouwe. En al luisterend naar uw woord leert u het ons zingen. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt zal bestaan. Heren, leer ons leven vanuit het geloof, vanuit het vertrouwen in u. U bent de God die niet liegt. U bent de betrouwbare. En van binnen zit ons ongeloof, ons voortdurend in de weg. We zijn zo geneigd, Heer, om te kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt. En dan verliezen we u uit het oog. En dan wordt het zo donker. Maar Heere, geef dat we mogen leven met het oog gericht op u. Op uw vaderhanden die lijden. Op uw liefde die in Christus Jezus schittert en zichtbaar wordt. Doe ons leven vanuit hem. Uw lieve Zoon. Dat enige hou vast in leven en sterven. Dat we niet van onszelf zijn, maar dat we van u zijn. Heer, heb dank voor het onderwijs wat u gegeven hebt. Het rust ons toe. Geef dat we het zullen beoefenen. Heer, gaat u mee en bewaart u ons. Ook in de week die voor ons ligt, met alles wat er op onze weg kan komen, doe ons leven vanuit u. Om Jezus wil. Amen. De gemeente zingen tot slot Psalm 93, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 93 in zijn geheel. gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en ontvang met biddende en gelovige harten de zegen van deze Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.